Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal in de eredienst. Ik wil allemaal hartelijk verwelkom. Ik zie daar een baie gasten in ons midden. Hartelijk welkom en hoop en vertrouw dat dit voor allemaal een opbouwende dienst zal wees, wat ons ook allemaal vreugde zal verschaffen. Want vandaag is die feest van die geboorte van ons Heer en Redder. Daar is net een afkondiging dat die collecte vandaag bestemd is voor die Reformational Study Center. Laat ons nou ons eredienst beginnen en ik wil vragen dat ons allemaal uit eerbied voor God gaan staan. Ik lees eerst een paar woorden uit Micha 5, die profetie van die geboorte van die Messias in Bethlehem, wat ons oproept tot aanbidding. Maar jij, Bethlehem Ephrata, al is jij gering in die streken van Juda, uit jou zal daar van mij iemand komen om een heerser te wees in Israël. Zij oorsprong is uit die verre verleden, uit die dagen van weleer. Dit is waarom die Heere hulle zal oorgee tot die tijd aanbreek voor een zwanger vrouw om geboorte te skenk. Dan zal die rest van zijn volksgenoten terugkeer samen met die Israëlieten. Hij zal optreden en als herder lei door die kracht van die Heere, door die grootheid van die naam van die Heere zij God. En dit is ons Heer, Jezus Christus, wat ons aanbidt. Laat ons afhankelijkheid van hem belijden. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons dan. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen Psalm 24 zingen, vers 1 tot 4. Ontvang die vorst van ere. Onze Heer Jezus, het mens geworden. Ek wil net verskoning vra, ek het vergeet om nog iets af te kondig. Dadelijk na die oggenddiens wil ons een kort sing inhou en dan daarna word ook allemaal genooi om saam koffie te drink. Ons gaan nou naar die geloofsbelijdenis en vandag wil ek lees artikel 18 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, die menswording van Jesus Christus. Dit is wat ons als kerke belei, wat die Bijbel sê oor Jezus en sy menswording. Ons belei dat God die belofte aan die vaders door die mond van die heilige profete inderdaad vervul het, door sy seun in die wereld te stuur op die tyd door hom bepaal. Hy het die gestalte van een dienstknecht aangeneem en aan die mens gelijk geword, door werkelijk een echte menselijke natuur met al sy zwakhede, maar sonder sonde aan te neem. Hy is in die lichaam van die geseende maagd Maria, door die kracht van die Heilige Gees en sonder die toedoen van een man verwek. Hy het nie alleen wat die lichaam betref, die menselijke natuur aangeneem nie, maar ook een echte menselijke siel om so een werkelijke mens te wees. Want hy moet sowel die siel as die lichaam aanneem om al twee te red, aangezien albei verloren was. Teenoor die ketterij van die wederdorpers, wat ontken dat Christus die menselijke vlees uit sy moeder aangeneem het, belei ons daarom dat Christus die vlees en bloed van die kinders deelachtig geword het. Dat hy, wat die vlees betref, een nakomeling van David is, als mens geboren is uit die geslag van David, een vrug van die moederskoot van Maria, geboren uit een vrouw, een spruit van David, een loot uit die wortels van Isaï, van die geslag van Juda afstam. Uit die Jode als mens geboren, uit die geslag van Abraham, aangezien hij die geslag van Abraham aangeneem het in alle opzichten, maar zonder zonde aan zijn broers gelijk geworden het. Ons belei inderdaad dat hij waarlijk ons Emmanuel is, dit wil zeggen God met ons. Na die prachtige belijdenis, laat ons saam sing van die profetieën van die Messias in die Oude Verbond, Skrifberuiming 2, vers 1 tot 3. Thank you. Laat ons nou samen zien en vrouw oor ons eredienst. Heere God, almachtige Vader in die hemel, ons dank u dat u ons bij elkaar brengt vandaag. Dit is een speciale dag dat ons niet net herinner nie, maar zelfs vier, dat u sien, ons Heer Jezus Christus, uit die hemel neergedaal het, om mens te word. En ons dank u, Heere, is wat ons nou gesing het daarvan, dat dit een bewijs is dat u uw beloftes hou, dat u hulle onthou, dat hulle nie wegraak nie, en dat u hulle uitvoer, elke klein onderdeel van uw wet, en elke belofte wat u in die Oud Testament gegee het, het u in Christus vervul, of sal nog hierom vervul word, wanneer hy terugkom. Heer, ons dank u, dat ons daarin uw trouw, en uw goedheid en genade mag raak zien. Heer, ons besef, ons het het nodig, tijdens ons levens in die wereld, want die sonde is altijd aan ons sy, altijd in ons hart, en die duivel is altijd bezig om ons te verlei, en om ons te vang en verloren te laat gaan. Maar ons mag ons vasthou aan uw beloftes, en aan die komst van ons Heere Jezus Christus, wat ons beskermer is, wat ons herder is, en wat die oorwinnaar is oor alle machten van duivel en hel. Heer, ons dank u dat u ons blij maakt hierdie dag. En niet dat hierdie dag natuurlijk niet, maar elke dag, als ons in Jezus glo en omvolg. Ons dank u voor die prachtige nieuws wat die engel verkondig het aan Maria en daarna aan die herders. En ook aan Zacharias en Elisabeth. En aan derduizenden anderen vervolgens. Dat u gekom het om uw volk te red. Heer, ons is dankbaar dat ons deel mag wees van daar die volk. En ons bid dat u ons vandaag geopende oren en harten zal geven, dat ons met belangstelling en met liefde en met aandacht zal luisteren naar uw woord. En dat ons meer mag ontdekken van die betekenis, van die vrede en die vreugde wat Jezus voor ons geeft. Wil u ons daarbij helpen door die krachtige werking van uw Heilige Geest in ons harten. Ons bid dat u ons met zijn aanwezigheid en zijn kracht zal vervullen. Tot eer van uw naam. Ons bid het en ons dank u in Jezus' naam. Amen. Laat ons samen die evangelie lees in Lucas 2. Ons lees vers 1 tot 38. En in daardie dag het daar een bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wereld ingeschrijfd moest worden. Hier die inschrijving het plaatsgevind toen Cyrenius gouverneur van Syrië was. En allemaal het gegaan om ingeschrijfd te worden, elk een naar zijn eigen stad. En Jozef het ook opgegaan van Galilea, die stad Nazareth, naar Judea, naar die stad van David, wat Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit die huis en geslacht van David was, om te laten inschrijven samen met Maria die vrouw aan wie hij om verloof het, wat zwanger was. En terwijl hulle daar was, is die daar vervuld dat zij moest baar. En zij had haar eerstgeboren zoon gebaar en om toegedraai in doeken, en om in die krib neergelegd, omdat daar voor hulle geen plek in die herberg was nie. En er was Herodes in diezelfde landstreek, wat in die oopveld geblei en in die nacht oor hulle skape wacht gehou het. En meteens staan daar een engel van die Heere bij hulle, en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moet nie vrees nie, want kyk, ek breng julle een goeie tijding van groot blijdskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die zaligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leermagte wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehaag." En toen die engele van hulle weggegaan het naar die hemel, sê die herders van mekaar: "Laat ons dan naar Bethlehem gaan en hier die ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaakt het." En hulle het met haas gegaan en Maria en Jozef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toen hulle dit gesien het, het hulle ooral die woord bekend gemaakt wat aan hulle van die kindjie vertel is. En allemaal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat door die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Vers 21. En toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangnis in die moederskoot. En nadat die dag van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel. Soos geskrywe is in die wet van die Here: "Elke mannelike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word." En om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here: 'n paar tortelduwe of 2 jongduwe. Vers 25, en daar was een man in Jerusalem met die naam Simeon. En hierdie man was rechtvaardig en vroom en het die vertroosting van Israel verwacht en die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit door die Heilige Gees geopenbaar, dat hy die dood nie zou sien voordat die Christus van die Here gesien het, voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het door die Gees in die tempel gekom. En toe die ouders die kindjie Jezus inbreng om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê: "Nou laat u Here, u diensknecht gaan in vrede volgens uw woord. En omdat my oor u heil gesien het, wat u bereid het voor die oor van die volken, van al die volken, een licht tot verlichting van die nasies en tot de heerlijkheid van uw volk Israël." En Jozef en zijn moeder, Jozef en zijn moeder, die moeder van Jezus, het hulle verwonder oor die dingen wat van hom gesê is. En Simeon het hulle gesien en aan Maria zijn moeder gesê: "Kijk, hier die kind is bestemd tot een val en een opstanding van baie in Israël en tot het teken wat weer spreek sal word. Ja, een zwaard sal door jou eie siel gaan, zodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word." En daar was Anna, een profetes, die dochter van Fanuel, uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftijd en het van haar maagdom af 7 jaar lang met haar man saamgelewe. En sy was een weeruwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggeblei van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien, nacht en dag. En sy het in diezelfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met allemaal in Jerusalem wat die verlossing verwacht het. En toe hulle alles volbring het, wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan naar Galilea, naar hulle stad Nazareth. En die kindjie het gegroeid en sterk geword in die gees en vol van wijsheid. En die genade van God was op hom. Laat ons op hierdie skriflesing reageer met dankbaarheid en ons sing dan skrifberuiming 4 vers 1 tot 5, die loflied van die engelen. Ons lees nou saam die verse van die tekst, vers 4 tot 7 en vers 10 en 11. En Jozef het ook opgegaan van Galilea, die stad Nazareth, naar Judea, naar die stad van David, wat Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit die huis en geslacht van David was, om hem te laten inschrijven, samen met Maria, die vrouw aan wie hij hem verloofd had, wat zwanger was. En terwijl hulle daar was, is die daar vervuld dat zij moest baar. En zij het haar eerstgeboren zoon gebaren en hem toegedraaid in doeken en hem in die krib neergelegd, omdat daar voor hulle geen plek in die herberg was nie. En die engel sê vir hulle, vers 10, moet nie vrees nie, want kyk, ek breng julle een goeie tijding van groot blijdskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Laat ons na die preek sing skrifberuiming 51, oor hulle die volk wat in die donker wandel, oor hulle het een licht geskyn. Ons sing dan vers 1, al drie verse. Broers en zusters, gemeente van ons Heer, Jezus Christus, Gods koning is geboren. Dit is die thema vir die preek. En daar is twee gedeeltes. Hy kom in vernedering en bly onopgemerk. En die tweede, sy koninkryk is onbeskenbaar aanwezig en sal onherroepelik kom. Dus, Gods koning is geboren. Hy kom in vernedering en bly onopgemerk en sy koninkryk is onmiskenbaar aanwezig en sal onherroepelik kom. God het Maria en Jozef en Zacharias en Elisabeth se lewens skielik ondersteboe gekeer. In hoofstuk 1 beskryf Lukas hoe die verwagting gewek word. Eers vertel hy hoe die engel die geboorte van Johannes aangekondig het, wat die Herod sal wees. En Herod kondig mos die komst van een koning aan en berei die mense voor op sy komst. Zacharias en Maria verbind die geboorte van Jezus in hulle liedere aan die beloftes in die Oud Testament. God sal sy volk verlos door een koning te stuur. Twee liedere klink in die eerste hoofstuk van Lukas. Die liedere prijs God vir die redding uit die mag van die vijanden. Die koning wat hulle verwag sal oorwin en bevrijding bring. Die aankondiging van die engel Gabriel aan Maria laat geen twyfel bestaan oor wie Maria se seun is nie. Jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, vers 31, hoofstuk 1. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Ons kan dus sê dat Maria nie net verwagtend was omdat sy swanger geword het nie. Sy het ook in groot verwagting geleef van die komst van die koning van Israël. Die eeuwenoude belofte het springlewend vir haar geword. Die kind aan wie sy geboorte sou gee, sou die beloofde Messias koning wees. Israël het eeuwenlang gewag tot God die belofte sou vervul en nou gaan dit gebeur. En ons verwagting word dus ook gewek. As ons in hoofstuk 2 lees van die geboorte van Jezus, dit is een groot gebeure, die begin van een nieuwe tijdperk. Maar dan, die geschiedenis in hoofdstuk 2 plaats eigenlijk een domper op die vreugde. Behalve die woorden van die engel daar bij die herders, wijst niks in die gebeuren daarop dat groot dingen bezig is om te gebeuren. Want wie wijst zijn macht in die geschiedenis? Is het niet de Romeinse keizer wat in beheer is nu? Hij bepaalt dat daar een volkstelling moest wees om belasting te kan heffen. En daarom moest Jozef en Maria op pad. 150 kilometer het hulle gestap naar die zuiden van die land. Jozef mag dan afstammeling van koning David wees, maar hy het geen sê in die verhaal nie. Hy moet net gehoorzaam aan een heidense keizer nogals. Dit lijkt niet alsof dit ook maar iets betekent dat Jozef deel is van die dynastie van David nie. Hy is een timmerman uit Nazareth. Hy bly nie in een paleis en het geen mag nie. Die huis van David het een vervallen hut geword, reeds voor die ballingskap. En na die ballingskap het het nie verbeter nie. Die huis van David betekent niks meer nie. En Jezus wordt nie in een paleis in Jeruzalem geboren nie. Inteendeel, Jozef en Maria moeten een plekje proberen kry in Bethlehem. Bethlehem het wel een verbinding gehad met David. Dus waar David groot geworden het en dus waar hij die eerste 7 jaar van zijn koningskap geregeerd het. Dit was niet een indrukwekkende plek voor een koning. Nie. Die hele geschiedenis van Jezus' geboorte wijst ons op die onverwachte en eindelijk schokkende manier waarop God zijn koning in die wereld stuurt. Zijn geboorteplek Bethlehem en niet Jeruzalem nie, wijst op die nederigheid van die koning. David was die eerste 7 jaar van zijn regering in Bethlehem net koning over 2 stammen. De rest van Israël het om verwerp en eerst later na die dood van Saul als koning aanvaard. Nou, Jezus' geboorte wijst niet op koninklijke waardigheid en eer niet, maar op vernedering. Vers 6 en 7, en terwijl hulle daar was, is die daar vervuld dat zij moest baar. En zij had haar eerstgeboren zoon gebaar en om toegedraaid in doeken en om in die krib neergelegd omdat daar voor hulle geen plek in die herberg was niet. Die plek, Bethlehem, was niet indrukwekkend niet, maar zijn geboorte gebeurde ook onopvallend. In die nacht, terwijl niemand wakker was, behalve een klompje herders niet. Dit was ook niet die type persoon wat de koning zou uitkies om die geboorte van zijn troonopvolger op een eervolle manier aan te kondigen. Dikwijls denkt mensen dat ook die plek waar Jezus geboren is, wijst dat hij veracht en verworpen was. Daar was geen plek in die herberg niet. Je ziet het zo in jouw gedachten. Jozef probeert overal onderdak vindt en voor hem en zijn zwangere vrouw. En die herbergier wijst om die deur. En toen moest ze maar ergens in een stal gaan slapen. En daar is Jezus toegeboren. Nou, dit is een beetje romantische weergave wat niet correct is. Nie. Lucas gebruikt niet die woord herberg, nie, maar die woord gastenkamer. Baie huizen in Israël hebben een gastenkamer gehad. Bijvoorbeeld op die tweede vloer of op die plat dak. Je kan denken aan 2 Konings 4... waar daar een vrouw in Sunem is, wat voor Elisa een boerkamer laat maken, zodat hij daar thuis kan gaan. Zo'n type gastenkamer kan je aan denken. Nou, huizen in Israël het een boerverdieping en een benedenverdieping gehad. En in die benedenverdieping het die kleinvee geslapen. Dit was amper zo'n stal op die onderste vloer. En daarboven was dan die rest van die huis. Nou, die gastenkamer was reeds in gebruik, maar daar was wel plek op die onderste vloer, bij die dieren. Jozef het ook niet koorsachtig onderdak gaan zoeken. Hulle was een hele ruk in Bethlehem en kon onderdak krijgen in een huis. Al was dit dan op die onderste vloer, bij die dieren. Jezus is niet voor zijn geboorte reeds verwerpt niet. Dat was niet je eigenaar van een herberg, wat Jozef afgewijs niet. Maar ons kan wel zeggen dat Jezus onopvallend in die wereld gekomen is. En definitief niet die ontvangst van een koning gekregen niet. Die huis van David was vervallen en het geen macht meer gehad niet. Zijn ouders was arm. Je kan het ook zien wanneer daar na die besnijdenis van hun naar die tempel gaan, 2 duiven als offer gebracht wordt. Dit was die minimum. Dit was voor mensen wat niks kon bekostigen. Nie. Dus Jezus het onopvallend in die wereld gekom. En om Jezus als verlosser en koning te erken, te aanbid en te volg, is geloof nodig. Ons moet nie hom beoordeel op grond van die omstandighede van sy geboorte en die posisie van sy ouers nie. En daarom stuur God engele om ons aandag te rig op al sy eerdere beloftes. God het beloof om die Messias, die gesalfde, te stuur, om sy volk te red van hulle sondes. God herhaal die belofte talle kere en onthul stadig aan nieuwe dinge oor die verlosser. Hy sal uit die stam Juda gebore word. Hy sal 'n seun van David wees. En volgens 2 Samuel 7 sal hy vir altyd op die troon van sy vader David sit. Hy sal vir ewig regeer. Aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Die woorde van die engel aan Maria bring talle beloftes terug in die herinnering en wek 'n sterk verwagting op. Eindelijk, God stuur 'n redder. Nou gaan alles verander vir Israel. Hy sal ons vyande vernietig en die koninkryk van David herstel. Maar om dit te glo, as jy Jesus sien, die baba in die krib, daarvoor het jy geloof nodig. Die koning het gekom en hy is die seun van die Allerhoogste. Dit is 'n wonderwerk. Maar jy sien net 'n baba in 'n krib. Hy het geen mag, hy het geen invloed nie. Die Romeinse Ryk is oppermagtig en ook tydens die res van sy lewe gaan Jesus geen vyande doodmaak en sal hy Israel nie van die Romeine bevry nie. Jesus se koninkryk is snaaks. 30 jaar later staan hy voor Pilatus en Pilatus herinner Jesus aan die magsverhoudings. Ek het mag om u dood te maak. Maar Jesus waarsku hom en ons. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ons moet sorgvuldig luister. Wie is die koning? Hoe herken ons hom? Hoe moet ons hom ontvang? Hierdie koning verneder hom. Hy laat toe dat een van sy vriende hom verraai en hom aan die vyande oorlewer. Hy laat toe dat hy onskuldig veroordeel word deur Pilatus. En hy verweer hom nie. As hulle hom aan die kruis slaan en teregstel van misdade wat hy nooit gedoen het nie. Sy koninkryk is verrassend, skokkend selfs. Hy kon onopvallend die wêreld binne, terwyl sy geboorte die grootste wonderwerk is. God word mens. Hy laat hom verwerp, hy vergeef sy vyande, en hy gee sy lewe vir sy vyande. Hy keer alles om, omdat dit die manier is waarop God die haat en rebellie in ons harte gaan oorwin. Omdat sy koninkryk totaal anders is en Jesus in vernedering gekom het, struikel baie mense oor hom. Simeon profeteer dit in vers 34. Kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Want as die vernedering en die smaad en die dood van die seun van God en die perfekte mens, Jesus Christus, die enigste manier is hoe ons gered kan word, dan is ons situasie dodelik ernstig. Die nederigheid van die redder en koning roep ons om hom nederig te erken, om ootmoedige erkenning dat ons sondaars is en dat ons verlore is. En dit is hoekom Jezus een struikelsteen is vir baie mense. Hulle trots keer hulle om hulle knieën te buig en hulle nekke te buig. Moet nie dat dit met jou gebeur nie. Aanvaar wat God oor Jezus gesê het. Moet nie om beoordeel op die buitenkant nie en ook nie volgens die wereldse standaarde nie. Luister nederig na God en ontvang jou redder en jou koning in nederige bekering. Dan sal hy vir jou die vreugde van die redding gee. Die tweede punt Sy koninkryk is onmiskenbaar aanwesig en kom onherroepelik. Nou, Jezus se geboorte is onopvallend, maar God stuur 'n hele weermag van engele om sy geboorte bekend te maak. Weer spreek 'n engel nadat hy aan Maria verskyn het. Hy verskyn nou aan herders wat in die nag wakker is omdat hulle hul skape oppas. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Nou die herders skrik hulle boeglam, as daar skielik 'n helder lig skyn. Die heerlikheid van Yahweh, hulle God, het in die veld van Efrata geskyn, toe die engel by hulle staan. Die herders is maar eenvoudige mense, maar hulle word aangespreek as deel van die volk van God. Vir julle is vandag in die stad van David die Messias, die Redder, gebore. Vandag! Die geboorte van Jezus is die keerpunt in die geschiedenis. Die sondeval het die dood van die mens veroorzaak. Kain vermoord sy broer, talle andere moorde het gevolg en elke mens se lewe eindig in die dood. Sedert die sondeval het het net slechter geraak. God het wel ingegryp en Abraham gekies en hom tot 'n groot volk gemaak, maar ook Israël het van God af weggedraai en in die dood beland, die ballingskap. Vandag beteken die geboorte van Jezus maak 'n einde aan daardie dodelike kringloop. Jezus is die redder. Hy bring verzoening en neem ons sonde weg. Hy deel sy ewige lewe met almal wat in hom glo. En dit is die unieke, die enigste boodskap wat werklik 'n diep vreugde veroorsaak vir almal wat glo. Die loflied van die engele weermag wys hoekom eer aan God en vrede vir mense op aarde. Die geboorte van Jezus bring vrede in die wêreld. Sonder onderskeid, onbetekenende mense, soos die herders, wat nie tel nie, kry dieselfde vrede en vreugde as ryke en magtige mense. Die mense wat magtig is en groot van hulle self denk, moet buig en hulle self verneder om in die koninkryk van Jezus binnen te gaan. Almal is gelyk, net so sondig, en word door dieselfde genade gered. Dit is vir almal bedoel, en jy kry dit as jy jou bekeer en in Jezus glo. Jezus bring vrede. Jesaja het dit reeds aangekondig in Jesaja 9. Die kind wat vir ons gebore is, is die eeuwige Vader en die vredevors. Vrede. Besef jy hoe skaars dit is? En hoe belangrik? Vrede kort in baie families en gesinne. Vrede tussen lande is dikwels onbereikbaar, of dit hou maar 'n ruk. Meestal is eie belang en haat en etnische trots soos 'n klip wat die pragtige glaskunswerk vernietig. En mense kan dit nie reg maak nie. Die Romeinse keiser het altyd vrede beloof, die Pax Romana. Maar dit was 'n tweesnydende swaard. Dit beteken vrede vir Romeinse burgers, maar onderdrukking vir al die ander volk. Sy vrede was net beskikbaar vir 'n happy few. Maar Jezus bring vrede vir almal, sonder onderskeid. En dit is 'n vrede wat hou. God gee sy vrede vir almal wat in Jezus glo. Hy gee geloof vir almal wat hy uitgekies het, in wie hy 'n welbehae het, vers 14. Die geboortedag van Jezus op aarde was die waterskeiding in die geschiedenis. Niemand kan meer achter daardie datum teruggaan nie. Dit is die beslissende dag in die geschiedenis. Die volheid van die tyd, die tydstip wat God gekies het om sy eie seun as verlosser te stuur. Deur sy seun versoen hy sy vyande met homself. Jesus het mens geword om vir ons die dood te sterwe. Wek hier die boodskap steeds verwondering in jou hart? Besef jy wat die vrede vir jou beteken? Het jy dit in jou hart ontvang, vrede met God? En verander dit jou hart sodanig, dat die vrede oorloop in jou verhoudings? Ons ontvang die vrede, as ons na koning Jesus toegaan en voor hom buig. God het boodskappers gestuur om die koninkryk van Jesus bekend te maak. Die herders was nie mense wat aansien onder die volk geniet het nie, maar God het juist hulle gestuur om die boodskap van vrede en vreugde bekend te maak. Sodra hulle die waarheid van die geboorte van die redder met hulle eie oë sien, het hulle die geboorte van die redder orals bekend gemaak. Hulle vreugde het gehou, hulle gaan terug na hulle skape toe en het God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Daarna raak dit stil vir 'n hele paar jaar. Die mense in Bethlehem, wat die boodskap van die herders gekry het, het hulle wel verwonder, maar verder gebeur daar niks nie. Dit vat nog een hele paar maande voordat die volgende aanbidders kom om die koning te eer. Die wijze mannen, sterrekundiges uit die ooste. Omdat dit stil bly in Israël, stuur God heidene om sy seun te aanbid. Nou, Jezus het tydens sy lewe op aarde en na sy opstanding meer van sy koninkryk bekend gemaak. Dit help ons om te verstaan hoe ons die koninkryk moet binnengaan en ontvang. In die Nieuwe Testament leer hy ons oor sy mag, sy verheerliking in die hemel en die belofte dat hy sal terugkom. Ook ons leef eindelijk in een tydperk van verberging. Jezus' eer is wel, sy heerlijkheid is wel bekend gemaakt, maar nie vir ons sigbaar nie. Verwondering alleen is nie genoeg nie. Ons het oor van geloof nodig om in hierdie tyd sy koninkryk raak te sien. Ons het gehoorsaamheid van geloof nodig om in sy koninkryk te leef, om ons hele lewe aan koning Jesus te onderwerp. En ons het volharding van geloof nodig om trou te bly totdat die koninkryk volledig op aarde sal kom. Aanbid jou koning. Ontvang sy vrede, die bekering en geloof. Dan sal jy sy vrede, sy vreugde in jou hart ontvang en mag jy nou reeds die vreugde van sy koninkryk proe en ook met ander deel, totdat die volle vreugde werkelijkheid word. Amen. Laat ons saam bid en God dank. Heere God, almachtige Vader, Heere Jezus, die Seun, Heilige Gees, ons aanbid U die drie enige God, en ons wil ons voor U neerbuig, net soos die herders, en die drie die wijse manne, wat uit die ooste gekom het, hulle neergebuig het voor Jezus' krib, in aanbidding, omdat Hy die koning is. Heer, ons wil U hartelijk dank, en ons wil U naam groot maak, dat U zelf verneder het, om ons, U vijanden, te red. U het in vernedering gekom, U hemelse heerlijkheid afgeleid, die lof van engelen, en ook die bescherming van engelen achter U gelos, en hier op aarde als een weerloze baba verskyn, een rechte menselijke lichaam, U het mens geword, voor ons. En Heer, ons is intens dankbaar dat U op aarde gekom het, om uw hele schepping vrij te maken van die macht van die zonde en die dood. Om die haat wat in ons harten was, te verwijderen en om vrede te maken tussen U en ons. Ons dank U dat U uw hele schepping wil bevrijden. Dat U dit niet in die handen van die duivel los nie, of in die handen van mensen. Want ons kan elke dag zien wat een geweldige schade dit oplevert. Hoe die schepping zucht en hoe mensen zucht onder onrecht. En moord en haat en verdeeldheid en nog zoveel andere zondes. Heer, ons beseft dat ook vandaag uw koninkrijk nog grotendeels onzichtbaar is. Ons het oor van geloof nodig om dit raak te zien. Om uw werk in mensen te herkennen. Om uw werk in ons eigen hart raak te zien. En om ons vertrouwen in Jezus te plaatsen. Ons dank u dat u daar die geloof voor ons gegeerd en ons bid hier, en wil u dit versterken. Door die verkondiging van die evangelie vandaag, maar ook elke zondag en ook elke dag, wanneer ons in uw woord lees. Wil u ons daarbij helpen? En wil u daardoor ons geloof versterken en ons harte aanspoor en aanvuur. Heer, ons wil ook bid dat u geloof zal geven aan nog baie mensen. Dat hulle, die wedergeboorte, die koninkrijk mag zien en binnengaan. Heer, ons dank u voor die vrede wat u voor ons gegeerd door uw menswording en vernedering, uw leiding en dood en uw opstanding. Ons prijs u daarvoor. En nou stort u ook uw vrede, uw vreugde in ons hart uit. Ons mag met daar die hoop en met daar die vreugde in vandaagse wereld leef. Heer, ons beseft dat ons dit nodig het, want daar is zoveel ellende, zoveel onrecht en haat, dood, gebrek aan liefde en vrede rondom ons. Laat uw koninkrijk van vrede spoedig komen. En maak ons gezanten van die blije boodschap van vrede. Maak van ons vredestichters, omdat ons uw vrede in ons harten ontvang het. En daarom bid ons, Heere, wil u ons laat volhard tot die dag dat Jezus terugkomt. En wil u spoedig uw koninkrijk laat komen. En help ons om feest te vieren vandaag met daar die perspectief, met daar die verwachting in ons harten. Ons bid het en ons dank u in Jezus' naam. Heer, ons wil ook bid dat u die werk van die Reformational Study Center zal aanhou sien. Ons dank u voor die goede berichten wat ons mag horen, al die dingen wat u deur hulle gedoen het. Ons dank u voor die nederigheid en die geloof wat u in die harten van allemaal wat daar werk gegee het, zodat hulle niet met die resultaten gaan spog nie, maar dat hulle juist dankbaar is vir die werk wat u en die mense se harte doen. Heer, ons dank u dat u op hierdie manier soveel mense met die evangelie laat kennis maak en soveel predikante en ouderlinge en ander kerkleiers ondersteun met materiaal en met kennis van die Bybel, sodat hulle die woord in hulle plek kan verkondig. En ons bid, Here, vir al daardie mense, dat u hulle sal sien. En dat u die woord wat op hierdie manier gesaai word, ryklik sal sien oor die hele wereld. Ons bid dat u ook in die nuwe jaar die Reformational Study Center en al die medewerkers sal sien. Ons bid specifiek ook vir dominee Jopie, dat u hom en sy gezin nabij sal wees, dat u hulle sal sien, elke dag weer bemoediging en kracht sal gee, dat u uw handen beskermend oor hom sal uitstrek, sodat sy gezondheid, dat hy sy gezondheid mag behou en die werk mag aangaan, en dat hy in sy gezondheidssituasie, vooral ook, elke dag op u mag vertrou en mag aanhou om u te loof en op u en op u te bly vertrou. Here, ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus, met dankbaarheid. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan die Heere gee, en daarna sing ons Psalm 47, en daarna gaan ons dan staan en dan sing ons ere aan God, en dan ontvang ons die seën. Dus ons gaan eerst die collecte hou, dan sing ons Psalm 47 vers 1 en 4. Jezus het die koningskap aanvaar, hy sit op die troon van David in die hemelen, en daarna staan ons en sing ons ere aan God. Laat ons nou die seën van die Here ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.